Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Beliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ook vanmiddag willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven hoeveel het zij genadig wil vergeven. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbare woord. En het zal vanavond zijn uit het Oude Testament, wel uit de profeet Zacharia. En daarvan het 12e hoofdstuk, het eerste vers, tot en met het 13e hoofdstuk, het eerste vers. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 103, vers 2. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Zacharia 12, te beginnen bij het eerste vers, tot en met het 13e hoofdstuk, het eerste vers.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende der rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De last van het woord des Heeren over Israël. De Heere spreekt die in de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensengeest in zijn binnenste formeert. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkskaal der zwijmeling, alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden, dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen alle volken. Allen die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schuwheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen en alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in de Heere der Heerscharen, hun God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige aard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven. En zij zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de eerlijkheid van het huis Davids en de eerlijkheid der inwoners van Jeruzalem niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten en degene die onder hen struikelen zal te dien dagen zijn als David en het huis David zou zijn als goden, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken ter verdelgen alle ijdenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk de rouwklagen van Adadrimon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder. Het geslacht van het huis van David bijzonder, en hun lieder vrouwen bijzonder, en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van Simei bijzonder, en hun vrouwen bijzonder, al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieder vrouwen bijzonder. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.
Liefde gemeente, wanneer je de kranten leest, dan zul je het zeker met mij eens zijn dat we leven in bewogen tijden. Tijden waarin het een nog niet plaatsgevonden heeft, of het ander gebeurt alweer. Jaren geleden een grote aanslag in New York door Al-Qaeda. En nauwelijks is Al-Qaeda en haar legerleider gearresteerd. Of er staat weer een nieuwe beweging op. IS, de Islamitische Staat. Met al haar aanslagen, soms heel dichtbij. In Brussel of in Parijs. Dan weer ernstige ziekten. Eerst AIDS. Toen Ebola. Toen het Zika-virus. Dan hoor je weer van oorlogen. Eerst in de Oekraïne, dan weer in Syrië. Telkens weer nieuwe bedreigingen, nieuwe oorlogen, nieuwe hongersnood. maar van dat alles geldt steeds wisselen haar tonelen, dan hier, dan daar. Maar één zaak is er, die steeds weer, elke keer opnieuw, de voorpagina's van de kranten haalt, al tientallen jaren, zelfs zou je mogen zeggen al honderden jaren. Steeds weer is dat in het nieuws. En wat bedoel ik dan? Wel, het volk Israël. Steeds weer kunnen we daarover lezen. Steeds weer merken we hoe dat de vijandschap tegen dat volk toeneemt. Je hebt het kunnen lezen hoe dat Zweden ook aanvaardt de Palestijnse staat. We hebben gelezen hoe dat ook het Europese Hof Israël voor haar rechtbank daagt. Pas verschenen nog weer een boek waarom Israël niet mag bestaan. En het meest recente nog, toen een meisje, een Joods meisje, voor haar VMBO-diploma slaagde en haar tas aan een vlaggenstok hing, samen met de Israëlische vlag. Werd haar huis besmeurd. Steeds weer die vijandschap tegen dat volk van God. Dat volk waar hij zijn verbond met Abraham heeft gesloten. Om dat volk tot een God te zijn in eeuwigheid. Liefde gemeenten, dan heb ik aan u een vraag. Heeft dat volk van Israël een plaats in uw gebed? Is er steeds in uw gebed de vraag, Heere, gedenk aan dat volk, maar niet alleen in alle bedreigingen, maar zoudt u nog uw beloften waar willen maken? Heere, want u hebt toch beloofd dat dat volk de Messias zal erkennen. U hebt toch beloofd dat ook dat volk zalig zal worden door het geloof in de Heer Jezus Christus. Liefde gemeente, kennen wij dat gebed waarvan de apostel Paulus zegt: en het gebed dat ik doe is voor Israël tot hun zaligheid. Is er bij ons ook een zodanig worstel om het behoud van dat volk, omdat het ook de Messias kennen mag? De dichter zegt het toch: bid om de vrede van Jeruzalem. De vrede die er is in Christus Jezus. Liefde gemeente, laat dan vanmiddag, maar het woord van de Heer ook in ons midden gevonden worden. Dat gebed om de vervulling van Gods belofte voor de bekering van Israël. Maar ook dat we dat vanmiddag eens leren mochten. Wat de Heere beloofd heeft om te geven. Ook in ons vaderland. Als dat volk tot bekering komen zal, heeft de Heere beloofd dat er ook hier een opwekking zal komen. Een bloeitijd van Gods kerk, wereldwijd. Leden, u zegt, dat kan ik niet geloven, dominee. Ik begrijp het. En daarom gaan we luisteren. Niet naar wat ik zeg, maar wat de Heere zegt. De Heere spreekt. Zo begint Zacharia. En we gaan luisteren wat de Heere vanavond tot ons, tot jullie, tot mij te zeggen heeft. En dan in het bijzonder wat er staat in het 10e vers van Zacharia 12. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden, en zij zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouw klagen, als met de rouw klagen over een enig zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men kermt over een eerstgeborene. We schrijven bij deze tekstwoorden een onvoorstelbaar heerlijke belofte voor de toekomst van Israël. We letten dan allereerst op de bevrijding van Jeruzalem. In de tweede plaats op de bekering van Israël. En in de derde plaats op de boodschap daarvan voor ons hier vanavond. Zacharia 12 bepaalt ons dus bij een onvoorstelbaar heerlijke toekomst van Israël. Waarbij we letten allereerst op de verlossing van Jeruzalem. In de tweede plaats op de bekering van Israël. En in de derde plaats op de boodschap daarvan voor ons allen hier vanavond. Doch eerst gaan we van dat wonder zingen. En wel uit de 102e psalm. En daarvan de versen 7 en 8. Psalm 102 en daarvan het 7e vers. Gij zult opstaan ons beschermen. Over Sion u ontfermen. Want de tijd uw stad voorspelt. Aan haar leed ten perk gesteld. Die zo lang gewenste dagen. Van uw gunstrijk welbehagen. Zijn o God in het eind geboren. Gij zult haar klacht verhoren. En daarom, en mag dat vanavond ook onder ons gevonden worden, reeds verlangen uw knechten hare stenen op te richten. Zingen we met elkaar 102, de versen 7 en 8. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden, en zij zullen mij aanschouwen. Een onvoorstelbaar heerlijke belofte voor de toekomst van Israël. We letten allereerst op de bevrijding van Jeruzalem, in de tweede plaats op de bekering van Israël, en tenslotte op de boodschap van deze profetie voor ons vandaag. Liefde gemeente, misschien is het u wel opgevallen dat voordat de Heere deze profetie laat verkondigen door Zacharia, hij eerst zegt wie hij is. De Heere laat als het ware alle nadruk erop vallen, wie is het toch die spreekt? Wij zeggen vaak, wat heeft de dominee toch weer ernstig gesproken, of wat heeft hij toch weer nodigen gesproken, of wat zegt de profeet Zacharia er toch bewogen? Maar daar gaat het helemaal niet om. Het is de Heere zelf die vanavond nadrukkelijk zegt, ik spreek. En wie ben ik dan? Wel, zegt de Heere, ik ben die God, de Almachtige, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ik sprak en de zon was er. Ik formeerde de aarde door mijn spreken. Ik ben de Almachtige, de Alomtegenwoordige, de Alwetende Heer. Ik ben die Heere die u geformeerd heeft in de baarmoeder bij uw moeder. Ik heb u het leven gegeven. Ik ben het die deze ganse wereld onderhoudt. Alle mensen leven door mij. En van alle mensen geldt dat er geen haar van hun hoofd vallen zal zonder mijn wil. Zo almachtig ben ik dat ik alle dingen regeer tot in het allerkleinste toe. Heer Jezus zegt het zelf verwonderd. Worden er niet twee musjes verkocht voor een penning? Twee van die kleine beestjes. Zonder de wil van mijn hemelse Vader. Deze Heer, die spreekt. En zult u dat niet vergeten onder het luisteren? Als u denkt, ja, maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat gaat mijn verstand verder te boven. Zult u dan naar dit eerste vers luisteren? Het is de Heere die spreekt, voor wie niets te wonderlijk is. En wat moet dan Zacharia gaan verkondigen in opdracht van de Heer? Wel, dat te dien dagen. En we komen dat steeds in deze profetie tegen. Te dien dagen, daarmee bedoelt de profeet en het woord van de Heere die dagen die voorafgaan aan zijn wederkomst. De laatste dagen, zo zou je het ook mogen zeggen. En wat zal er dan gebeuren? Wel, zegt de Heere, dan zullen alle volken zich opmaken om te strijden tegen mijn volk Israël. Lees het maar bijvoorbeeld in het derde vers, daar staat het. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar, dat is het volk Israël, verzamelen. Ook dus Amerika, tot nu toe een van de vrienden. Maar ook zij zullen zich tegen Israël keren. Rusland, China, Afrika, Arabische landen, al die landen zullen zich verzamelen en optrekken tegen Israël. Om dat land voor eeuwig weg te vagen van dat gebied waarvan de Heere gezegd heeft tegen Abraham. En dit zal zijn voor jou en voor je kinderen tot een eeuwige bezitting. Nee, zeggen al de vijanden. Dat land hoort toe aan de Arabische volken. En wij zullen Israël wegvagen. En in die dagen, in die laatste dagen, zal er een strijd ontbinden tegen het volk van Israël. Een strijd, geliefde gemeente, die al begonnen is in de woestijn. Toen Amalek Israël wilde uitroeien. Die strijd is voortgezet toen Israël in het beloofde land kwam. Steeds weer waren daar de Ammonieten, de Moabieten, de Filistijnen. Daar waren Babel, daar waren de Assyriërs. Steeds weer die strijd tegen Israël. En die strijd is doorgegaan. Denk aan de kruisvaders. Denk aan de middeleeuwen. De pogroms, de vervolging van het Joodse volk. En wie herinnert zich niet in de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen van dat volk gestorven in de gaskamers. Een altijd durende strijd tegen dat volk van God. De beminden om der vader. En die strijd ziet Zacharia nu in die laatste dagen tot een climax komen. Dan is het niet dit ene land of dat andere land, maar dan zullen de landen zich verzamelen in die eindstrijd tegen dat volk van God. En wat zal er dan gebeuren? Wel, wij zullen zeggen, dat is een verloren zaak. Hoe kan nou zo'n klein land, nog kleiner dan ons Nederland, hoe kan dat land nou staande blijven als al de wereldnaties zich tegen dat volk verzetten om het weg te varen, voor altijd te zeeën, waar ze eeuwig omkomen zullen? Wat zegt de Heere dan? Dat zal niet geschieden. En dan gebruikt de Heere krachtige beelden om dat te laten zien. Hij zegt, het zal zijn dat ik al die vijanden zal laten drinken uit een drinkschaal vol zwijmelingen. Dat wil zeggen, dat volk zal bewusteloos worden, al die volkeren. Ze zullen niet meer weten wat ze doen. Ze zullen helemaal krachteloos worden. En een ander beeld wat de Heere weer gebruikt is, dat Israël een lastige steen is, die ze proberen weg te trekken. Maar met het trekken bezeren ze zich handen en bloeden uit alle wonden. Onmogelijk om dat land weg te vagen. Want de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Al die vijanden zullen worden als was smelten. Voor het vuurgloed van de Heere. Die het op zal nemen voor zijn volk. Waarom? Wel, Calvijn heeft het al zo duidelijk gezegd. Omdat de Heere immers aan dat land, aan dat volk beloofd heeft. Dat het het land zal geven tot een eeuwige bezitting. Omdat het waar is. Onwankelbaar waar. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt, geleden. Dat is de enigste grond, dat is de enigste hoop voor dit volk. Als in die laatste dagen alle vijanden zich zullen opmaken en zich tegen dat volk keren, hij zal opstaan. En zo herhaalt de Heer het nog een keer in het 9e vers. Ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen, alle volken. Allen die zich daarmede beladen, zullen doorsneden worden. Het zal hopeloos zijn om je tegen de God van Israël en zijn volk te verzetten. En het zal geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem opstaan. Nee, De Heere, hij maakt zijn woord waar. Ook aan zijn volk Israël. De Heere spreekt. Hoor je het, gemeente? Hij spreekt. En daarom zal het gebeuren. Ook al zegt ons verstand. Het kan niet. God zegt. En ik zal. Is dat het grootste wonder wat de Heere kan doen in je leven? Dat hij je bewaart tegen je vijanden. Is dat het grootste wat de Heere doen kan in je leven? Dat hij voor je zorgt. Dat hij je kleedt en te eten en te drinken geeft. En dat hij je bewaart in ernstige operaties. Is dat het grootste wat de Heere geeft? Nee toch. Wat zou dat volk eraan hebben? Al zouden ze altijd in dat land mogen wonen. Bewaard en beschermd tegen al hun vijanden. Geeft dat blijdschap? Geeft dat ware vreugde? Geeft dat toekomst? Nee toch. En daarom. Daarom zegt de Heer in het 10e vers. Ik zal niet alleen jullie vijanden verdelgen. Ik zal niet alleen het opnemen voor jullie. In die hopeloze strijd. Doch, maar, en dat is het heerlijke. Ik zal uitstorten op mijn volk. Over de inwoners van Jeruzalem. De geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen. Dat is het groot en heerlijke wonder. Te dien dagen, zegt de Heere. Zal ik mij niet alleen aan mijn volk betonen, als die koning der koningen, die dat volk bewaren zal naar mijn beloften. Maar ik zal mij aan dat volk betonen, een God te zijn van genade. Dat is nou het grootste en dat is nou het heerlijkste. Ik zal uitstorten over mijn volk de geest der genade. En der gebeden. Dat volk, zegt de Heer, zal ik leren spellen. Genade. Ze zullen dat woord leren kennen. Dat grote wonder. Dat ik ze genade schenken zal. Dat ze niet zalig hoeven te worden. Door de werken, want zo zullen ze nooit zalig worden. Want ik eis een volkomen gehoorzaamheid aan mijn wet. En die zullen ze niet kunnen geven in der eeuwigheid niet. Maar ik zal ze leren. Dat ze nu zalig mogen worden. Uit genade alleen. En hoe zullen zij die genade leren kennen? Wel, ik zal uitstorten de geest der gebeden. Ik zal ze door mijn lieve geest brengen op hun knieën. Ik zal ze leren, zoals die tollenaar het geleerd heeft, om op de knieën tot mij te bidden. O Heere, wees mij de zondaar genadig. Dat zal ik ze leren, wanneer ik mijn heilige geest aan mijn volk geven zal. En zij zullen leren door die heilige geest mij aan te roepen in de nood. Door die Heilige Geest zullen zij leren de hemel te bestormen. En het uitroepen, wees mij genadig. Ze zullen het leren met David. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Waarom gaan ze om genade bidden? Waarom gaan ze de Heer aanroepen in de nood? Waarom? Wat staat er? En zij zullen mij aanschouwen, die ze doorstoken hebben. Die Heilige Geest, die de Heer op dat volk gaat uitstorten in die laatste dagen. Die Heilige Geest gaat hun ogen openen. Hij gaat hun ogen openen. Van hen die zeggen, zijn wij dan ook blind? Ja, die Heilige Geest laat ze zien dat ze stekenblind zijn. Maar diezelfde Heilige Geest gaat hun ogen openen. Waarvoor? Wel voor de gekruisigde. Maar wat gaan ze dan allereerst zien, geleerden? Wat doet die Heilige Geest? Die gaat ze zien, Christus de gekruisigde. En wat zien ze dan? Wel, dat ze tegen die gekruisigde gezondigd hebben. En dat ze tegen die gekruisigde geroepen hebben, weg met deze. Dat ze tegen die gekruisigde gezegd hebben, wij hebben geen koning dan de keizer. Weg met deze. Dat hebben ze uitgeroepen. Ze hebben gezegd, kruisigt hem. En ze hebben zich verblijd en vermaakt toen de nagels door zijn handen geslagen werden. En die hoofdman hem doorstak. En dat zullen ze zien. Dat zij Christus gekruisigd hebben. Dat ze hem in ongeloof verworpen hebben. En wat geeft dat dan in hun hart? Wel een smart. Een smart zo diep. Hoe diep? Zo diep als jullie weten. En daarom vond ik het moeilijk om erover te preken. Toch doe ik het. Waarom? En er zijn er nog meer die het weten. Wat voor een smart. Wel een smart zo diep als het verlies van je kind. En geliefde gemeente, er is geen smart op aarde dieper. En pijnlijker en smartelijker voor een vader en een moeder. Dan je kind naar het graf te moeten brengen. En de Heere zegt, als ik in je leven kom. En ik laat je je zonden zien. En wat is de zonde? Wel, de grootste zonde is dat je mijn lieve zoon hebt laten kruisen. Dat je mijn lieve zoon in ongeloof verworpen hebt. En als de Heer je dat ingeeft te leven, komt er een smart dieperder dan dat je een kind naar het graf moet brengen. Dat is wat de Heer hier zegt, geliefd. En zij zullen wenen en rouw bedrijven. En ze zullen zich op hun borst kloppen. Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Wee mij, dat ik Christus aan het kruis genageld heb. En zij zullen mij aanschouwen, die ze doorstoken hebben. En ze zullen rouw bedrijven als een vader en een moeder over een enig geboren kind. En het is die droefheid en het is die smart over de zonden die nou in hun hart werkt. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Want die smart die zal werken een zin. Van die fontein die geopend is. Die bloedfontein Jezus Christus. Die fontein die geopend is voor dat volk. Dat nou een zaligmaker gekruisigd heeft. Voor dat volk dat uitgeroepen heeft. Zijn bloed komt over ons en over onze kinderen. Voor de bitterste vijanden van Christus. Zal hij dat dierbare bloed sprengen. Over de zonden, over dat volk dat in smarten neerlegt en het uitroept, wees ons genadig. En ze zullen het mogen leren, wat genade is, om de verdiensten van Christus wil alleen, zal ik aan wederhorigen, aan mijn volk, genade bewijzen. Geliefden, wat een macht. Onbegrijpelijke, heerlijke profetie. Een profetie waarvan we al iets zien werkelijkheid worden. Aan het kruis van Golgotha. Als daar staat dat de Romeinse soldaat de speer steekt. Dan schrijft de evangelist daarbij. En de scharen. Die daar samengekomen waren, ziende de dingen die geschied waren, keerde weder, slaande op hun borsten. Daar zien wij als een eerste lichtstraal de vervulling van deze beloften, als daar Johannes getuigt, want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Daar is de eerste vrucht van deze beloften. En dan zien we straks op de Pinksterdagen 3000 opnieuw verslagen in hun hart, als zij het horen uit de mond van Petrus, dien gij gekruisigd hebt. Zien we als het ware een tweede lichtstraal vallen van deze beloften. Maar het is nog maar een enkeling. Het zijn slechts voorboden van wat komen gaat. Namelijk de bekering van dit volk Israël. En ik zal uitstorten op mijn volk. Op alle geslachten van mijn volk. En dat moet nog vervuld worden, geliefde gemeente. Want Paulus moet het zeggen. Zij hebben wel een ijver, maar niet uit God. Ze lezen wel Mozes, maar met een deksel. Maar, zegt hij, de dag zal komen dat al zo gans Israël zalig zal worden. Paulus krijgt moed uit de woorden van het oude verbond. Dat de Heere zal gedenken aan hetgeen hij beloofd heeft. Heere, gij zult toch uitstorten op het huis van Juda en op de inwoners van Jeruzalem uw heilige geest. En ze zullen u aanschouwen, die zij doorstoken hebben. En ze zullen de toevlucht nemen tot die bloedfontein. O, als Paulus daaraan denkt, dat dat volk tot bekering komt, dan roept hij het uit. O, diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onaanspeurlijk zijn zijn wegen. Gemeente, dat zal toch wat wezen, als dat volk tot bekering komt. Want gemeente, er is geen volk op aarde dat goddelozer is dan Israël. Er is geen volk waar meer vijandschap is tegen Christus de gekruisigde dan in Israël. Ik sprak onlangs nog orthodoxe Joden, rabbijnen. Je kan met hen over alles praten, over de Torah. Over alles, over de profeten, over de psalmen. Maar spreek niet over Christus. Spreek niet over Paulus. Want ze spugen zo'n bittere vijandschap. En er is geen land dat zo seculier is als Israël. Ik zal er één ding van vertellen. Toen ik in Israël was, ben er één keer geweest. Dat is genoeg hoor. Toen logeerden we in een hotel in Tel Aviv. Dat is zo'n gruwelijke, goddeloze stad, nog veel goddelozer dan Amsterdam. En toen ik uit het hotel naar beneden kwam, toen zaten er onder de voorruit de uitnodigingen van de prostituees en de hoeren. Van Tel Aviv, onder al de auto's die daar geparkeerd stonden. Geliefde gemeenten. Dat volk, daar moeten de meisjes en de jongens in dienst. De jongens 3 jaar, de meisjes 2 jaar. En die Israëlische overheid die zegt, ja, dat is altijd spannend. Zo'n oorlog, constant oorlogsdreiging. En dan neem je het niet altijd zo nauw. Ook niet in de omgang tussen man en vrouw. Dan kunnen er natuurlijk wel eens kinderen geboren worden. Maar dat hoeft niet. Wij betalen, zegt de overheid, aan de meisjes 2 keer een abortus. Zo goddeloos is dat volk Israël. Zo vijandig tegen Christus. Maar, en dat is het onuitsprekelijke wonder. Het is mijn volk, zegt de Heer. En ik zal mijn belofte aan dat volk vervullen. En ik zal mijn geest op dat volk uitstorten. En dat volk zal voor mij in de schuld komen. En dat volk zal aanschouwen die Christus die ze verworpen hebben. Maar ze zullen hem mogen leren kennen als de beloofde Messias. En alzo zal heel mijn volk zalig worden. Is dat geen onbegrijpelijk wonder? Nou ga je begrijpen dat de Heer zegt in Zacharia 2, 12, het tweede vers. De Heere spreekt. Anders zou het toch nooit kunnen. Het komt omdat Hij de Almachtige is. Maar toen ik een kind was, toen was ik bij tijden eens bang voor de wederkomst van de Heer Jezus. En als ik daaraan dacht, dan kon ik niet meer slapen. Maar toen dacht ik ineens, oh, maar dat volk Israël moet toch nog tot bekering komen. En dat zal wel een hele tijd duren. Maar gemeente, God kan Israël in 1 minuut bekeren. Weet je het nog? Dat we hier wel eens gepreekt hebben over de bekering van Nineveh. 1 korte preek. En heel Nineveh tot bekering. Zou de Heere niet door 1 preek heel zijn volk kunnen bekeren? O diepte des rijkdoms. Dat we eens verwonderd mogen staan over wat God nog doen zal. Wie weet hoe spoedig. Geliefde gemeenten, weet u wat de Heere daaraan verbonden heeft? Nou, wat dan? Luister maar wat Paulus verder zegt. Als dan hun verwerping is de verzoening der wereld, wat zal dan hun aanneming zijn? Wel het leven uit de doden. En wat bedoelt dan de apostel Paulus als hij daar in Romeinen 11 die woorden schrijft? Wel, mag ik het heel eenvoudig zeggen, gemeente. Hij zegt, kijk eens, dat volk Israël verwierp de Heer Jezus. En toen ik die naam predikte in de synagogen, werd ik uitgeworpen. En daarom ben ik naar de heidenen gegaan. Daarom ben ik in Rome gekomen, om dat evangelie aan de wereld te verkondigen. Als hun verwerping van de Heer Jezus al zo'n rijke vrucht had, dat ik het evangelie verkondigd heb tot aan het uiterste der aarde. Hij zegt, wat zal er dan gebeuren als zij niet langer de Messias verwerpen, maar als zij de Messias aan zullen nemen, wat zal dat dan zijn? En dan zegt hij, dat zal zijn het leven uit de doden. En dan schrijven onze kanttekeningen. Dat ziet op een krachtdadige bekering van velen. En zo hebben onze oudvaders uitgezien naar de bekering van Israël. In de hoop dat ook er een bloeitijd zal komen voor de kerk. En luister eens wat Thomas Boston. U kent hem vast wel van de viervoudige staat en anders jonge mensen. Dus tegenwoordig ook een bewerking voor jullie als jonge mensen. Lees Thomas Boston. Maar wat schrijft deze godzalige prediker? Ik zal het voorlezen. Verlangt u naar een opwekking in de kerk, die nu is als een vallei vol dorre doodsbeenderen? Moeten we dat ook vandaag niet zeggen? Dat de kerk wel lijkt op een dal vol dorre doodsbeenderen. Wat hebben we toch een opwekking nodig? Verlangt u daarna, oma, verlangt u naar de bekering van uw kleinkinderen. Man, verlangt u naar de bekering van uw vrouw. Wat schrijft dan Thomas Boston? Bid dan om de bekering van de Joden, want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? De bekering van Israël zal een tijd van leven zijn, een tijd van milde uitstorting van de geest, wat de reformatie tot een hoogtepunt zal brengen, hoger dan het ooit geweest is. Zo zag Boston, Zo zag vader Brakel. Zo zag Theodorus van de Groen. En zo zagen vele oudvaders uit naar de bekering van Israël. En daarin verlangden zij ook de belofte dat de bekering van Israël zal zijn. Het leven uit de doden. Dat de Heere nog een bloeitijd aan zijn kerk geven zal. En als dan met Jane, u kent hem allemaal wel. Wat hebben we hem lief om zijn prediking. Maar mochten we ook eens met hem verlangen naar de bekering van Israël. En wat schrijft hij daar dan bij? Hetzelfde als zijn geestelijke vader Thomas Boston. Luister. Er is voor mij geen zaak die mij dierbaar is dan het zoeken van de verloren schapen van het huis van Israël. En dan komt het. Dit zoeken van hun zaligheid zal onuitsprekelijke zegeningen voor de kerk van Schotland brengen. Hij mag dat geloven, omdat de Heer het gezegd heeft. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel zal het gaan die u beminnen. Kom gemeente, laten we dat met elkaar gaan zingen uit 122 en daarvan het tweede vers. Liefde gemeente, ten slotte onze derde gedachte, de boodschap voor ons. Thomas Boston, ze baden om de bekering van Jeruzalem. McShane ging op zendingsreis naar Israël. Diep bewogen en verlangend naar de bekering van dat volk. Maar geliefde gemeente, wat is daarvoor nodig? Om te bidden, waarlijk te bidden, voor de vrede van Jeruzalem. Wel, geliefde gemeente, dat u persoonlijk die vrede kent. Dat u weten mag zelf een inwoner te zijn van dat Jeruzalem waarvan Paulus schrijft. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Het welk is ons aller moeder. Hoe zouden wij ooit bewogen kunnen zijn met Israël? Hoe zouden wij ooit kunnen bidden in waarheid om de bekering van Israël? Oma, hoe zou je waarlijk bewogen kunnen zijn over je kleinkinderen? Man, hoe zou je werkelijk kunnen bidden voor de bekering van je vrouw? Als je niet allereerst weet wat het gered is te zijn uit de diepte en de vrede in Christus te kennen. Als je door genade niet zelf een inwoner bent van dat geestelijk Jeruzalem. En daarom gaan we die vraag aan elkaar stellen. Bent u, ben jij, jonge mensen, jullie kinderen, ouderen, bent u een inwoner van dat geestelijk Jeruzalem daarboven dat ons aller moeder is? Dominee, hoe word ik nou toch een inwoner van dat geestelijk Jeruzalem? Wel, geliefden, dan is het nodig, onmisbaar nodig, dat dit woord uit Zacharia 12 ook voor u waar wordt. Dat ook de Heere vanavond die geest uitstort in uw hart. En dat je vanavond smeekt, Heere, laat ook die Heilige Geest, die geest der genade en der gebeden ook in mijn hart uitgestort worden. Naar de belofte van de Heer Jezus. Allen die mijn Vader bidden zullen om die geest, zullen hem ontvangen. Laten wij daarom eendrachtiglijk smeken de Heer. Of hij Zacharia 12 vers 10 ook vanavond in ons eigen leven waar maakt. Heere, zend die geest der gebeden. Waarom? Omdat ik verlost word van al mijn eigen gerechtigheid. Want wat heb ik nog? Een werken waarop ik vertrouw. Ik heb me wel eens afgevraagd waarom. Waarom kunnen er toch zoveel vanavond rustig in de kerk zitten terwijl ze onbekeerd zijn? Waarom? Omdat je toch een diep vertrouwen van binnen hebt dat het wel goed zal komen. Waarom? Nou ja, je bent niet als de wereld. Je zit niet op je bootje een biertje te drinken vanavond in de haven. Je hoort ook niet bij die lichtmutsen. Die altijd maar klappen en Jezus aannemen. Nee, gelukkig niet. Daar hoor ik ook niet bij. Nee, wij zijn echt nog wel heel behoudend. En u moest eens weten hoe ernstig ik ben. Ja. En zo, zoetjes aan, stilletjes aan, ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar geliefde gemeente, het zal niet kunnen hoor. Weet je wat zo aangrijpend was? Bunyan schrijft het in zijn Christenreis. Als je tot zijn grote ontzetting ziet, dat er een weg van de hemelpoort is naar de hel, Ben je er ook wel eens bang voor? Dat je meent in te gaan. En dat je zult kloppen aan de deur, doe ons open, doe ons open. Want u hebt toch in onze straten geleerd. En we hebben toch met u gegeten. Wat is nodig, lieve jongen? Wat is nodig? Dat je één woord kent in je leven. En welk woord is dat? Genade. Genade. Genade alleen. De geest der genade. Dat je sterven mag aan alles. Om als een arme, niets bezittende, te leren wat het is uit volstrekte genade alleen te leven. Gemeente, dan heb je niets meer hoor. Want anders ben je niet vatbaar voor genade. Genade, dat betekent dat je iets krijgt wat je totaal niet verdiend hebt. Wat je alleen maar verzondigd hebt. Genade. Hoe krijg je genade? Wel door die geest der gebeden. Die geest der gebeden die je hart overtuigt. Dat er maar één weg is. En dat is vluchten. Vluchten op je knieën. Vluchten de binnenkamer in. En smeken vanavond in je kerkbank. Wees mij genadig, Heren. Waarom? Waarom? Waarom heb je genade nodig? Waarom heb je ook genade nodig? Waarom? Omdat ik gezondigd heb, Heren. Waar zie je de zondenaar in? Waar leer ik de zonde kennen? Ik zie een catechizant zijn vinger opsteken. En die zegt, door de wet, ik begrijp je. En toch met de wet, zul je eeuwig omkomen. Want de wet laat wel zien dat je een dief bent. De wet laat wel zien dat je een overspeler bent. En de wet laat wel zien dat je een afgodendienaar bent. Maar wat laat de wet je niet zien? Dat je gezondigd hebt tegen het evangelie. En dat is de allerbitterste zonde. En daarom staat er. En zij zullen mij aanschouwen. Ze zullen niet de wet gaan lezen. Maar ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Dat is wat de Heer Jezus zegt. En die gekomen zijnde, die Heilige Geest, die zal ze niet overtuigen dat ze tegen de wet gezondigd hebben. Oh ja, dat zeker ook wel. Maar waar gaat hij ze ten diepste van overtuigen? Wel van het ongeloof, dat ze in mij niet geloven. Liefde gemeente, dat is de allerergste zonde. Moet je eens over nadenken. Goed over nadenken hoe verschrikkelijk de zonde van het ongeloof is. Maak eens even schetsen. De oneindige liefde van de Vader. Toen hij besloot in die stille raad des vredes om een weg te banen voor goddelozen. Een weg waarin aan zijn recht voldaan moest worden. Maar waarin ook een zondaar zalig kon worden. En er was maar één weg. En dat was de allerzwaarste weg voor God de Vader. Namelijk dat zijn lieve enige geboren zoon zich zo diep moest vernederen om mens te worden. Die gevallen mens in alles gelijk. Uitgenomen de zonde. Maar dat niet alleen. Dat was al een diepe vernedering. Voor de Vader om zijn zoon mens te laten worden. Maar. Wat was het allerergste? Kan je niet begrijpen hoor. De Heer moet het je vanavond laten zien. Anders geloof je. Maar wat was nou het allerergste? Dat hij zijn lieve zoon die niet gezondigd had. Die altijd volmaakt hem lief gehad heeft. Die hem altijd verheerlijkt heeft. Die hem altijd gehoorzaamd heeft. Die zoon heeft hij met zijn toren verbrijzeld. Ik begrijp Revius wel. Ik begrijp McChain wel. Als ze zeggen, het waren mijn zonden die uw beker hebben gevuld. Het waren mijn zonden die uw kroon gevlochten hebben. Het is waar. Maar weet je, het is dieper. Het was de Vader zelf die de spijker sloeg in de handen van zijn zoon. Al zo lief heeft God de Vader gehad dat hij zijn enige geboren zoon aan het kruis genageld heeft. Wat een oneindige liefde gemeen. Dat alleen moest je hart al verbreken. Zo'n grote liefde. En dan de liefde van de zoon. Dat hij zich liet kruisen, gewillig. Als een lam liet offeren. Stierf, nederdaalde ter hel. En wat doet u nou? Wat doet u nou? Die liefde verachten. Die liefde in ongeloof voorbij gaan. En ik hoop, geliefde gemeente, dat je nou gaat begrijpen. Als God je dat laat zien, dan kan je niet meer anders dan wenen. Heere, ben ik zo'n ellendige die die liefde veracht heeft. Die in ongeloof gezegd heeft, houd u uw zoon maar. Geef mij de wereld. Leer de gemeente, ga je begrijpen, dat de profeet moest zeggen, en als zij hem aanschouwen, die ze doorstoken hebben, zullen ze wenen. Wenen, gelijk een vader en een moeder, die een kind verloren hebben. Dat is zielepijn, gemeente. Als je ziet dat je God de Vader zo beledigd hebt, dat je Christus op zijn liefdeshart getrapt heeft. Hoe lang, Anna, heeft de Heer al tegen je gezegd, bekeer je tot mij. En je weigert maar. Zou je niet moeten wenen en niet meer ophouden? Heere, ben ik zo verschrikkelijk goddeloos. Ja, zo goddeloos zijn wij. En als God er vanavond je overtuigt, kan je niet meer ophouden met wenen. Dan zoek je straks het verborgene. En dan zeg je, o God, wees mij de zondaar genadig. Ga je begrijpen? Ga je die tollenaar begrijpen? Dat hij zijn hoofd niet meer durfde op te heffen? Ga je begrijpen? Ik hoop dat hij begrijpt, gemeente vanavond, wat het ongeloof toch is. Het is de grofste zelfmoord. Je gaat er voor eeuwig mee verloren. En daarom. Dat vanavond door de bediening van woord en geest je hem aanschouwen mag die je gekruisigd hebt. Dat je vanavond aan de voet van het kruis mag zeggen, o God, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? En dan dat wonder. Dat evangelie wonder. Te dien dagen. Als je in je benauwdheid ligt. En niet meer weet hoe het verder moet. Daar je alle hulp ontvalt. Daar niemand zorgt voor je ziel. Te dien dagen zal ik openen. Een fontein, zegt de Heer. Een bloedfontein. Tot de reiniging van alle zonden. Tot bedekking van alle ongerechtigheden. Die bloedfontein is geopend. En onder de prediking drupt dat dierbare bloed vanavond. Zijn er dan nog die om dat bloed verlegen zijn? Omdat de Heilige Geest je vanavond, die geest der genade en der gebeden, je overtuigd heeft En dat je als een gebroken en verslagen mens vanavond in de bank zit, die niet meer weet hoe het verder moet. Gena, o God, gena, hoor een boeteling pleit. En daar klinkt de bazuin van het evangelie. Zie het lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Als je daar aan voet van het kruis aanschouwd, heb je ongeloof. Gezien dat het jouw zonden waren, die hem aan het kruis genageld is, dan zegt Christus het vanavond. En dat deed ik nou. Enkel uit liefde. Eeuwige zondaarsliefde. Al zo lief heeft mijn Vader de wereld gehad. En al zo lief heb ik ook die wereld gehad, verloren in zonde en schuld. En daarom kwam ik, opdat je niet verderven zou, hoor je het? Je dan nooit meer vergeten, opdat je niet verloren gaat, maar eeuwig behouden wordt. Geliefde gemeente, tijd is voorbij. Mag ik nog heel even één ding zeggen. Deze woorden van Zacharia 12 zijn een belofte voor de bekering van Israël. Deze woorden van Zacharia komen terug in Johannes 19. Als daar Johannes die speer ziet gestoken worden in de zijde van Christus, dan zegt hij: en dit is gebeurd, opdat de woorden van Zacharia vervuld zouden worden. En nou, voor de laatste keer, komen deze woorden terug aan het slot van Openbaring. Op die grootste en laatste dag, dan staat er: ziet, hij komt met de wolken, en alle geslachten der aarde zullen rouw over hem bedrijven. Dat is op de dag van zijn wederkomst. Maar dan zullen ze hem zien en aanschouwen die ze doorstoken hebben. Maar dan, gemeente, is het voor eeuwig te laat. Dan zal hij het zeggen. Als ze proberen weg te vluchten en zeggen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt. Dan zal hij zeggen: grijpt ze en bindt ze. Waarom? Omdat ze niet voor mij wilde buigen. Omdat ze niet voor mij wilde bidden om genade. Omdat ze mijn dierbaar bloed in ongeloof verworpen hebben. Gemeente van Urk, daar heb ik u niet voor over. Ik heb u hartelijk lief. Maar niet dat er straks zullen zijn die deze woorden gehoord hebben en voor eeuwig verloren moeten gaan. Wat zal dat wezen? Als je dan in de hel moet zeggen: had ik maar geluisterd toen Zacharia 12 gepredikt, had ik mijn vinger er maar bij gelegd. Doch, ik zal uitstorten. Had ik mijn vinger er maar bij gelegd. Te dien dagen zal er een fontein geopend worden. Maar ik heb niet willen luisteren. Dan is het voor eeuwig. Voor eeuwig te laat. En daarom begrijpen wij de apostel Paulus zo. Als hij zegt: wij dan wetende de schrik des Heren, wij bewegen u tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Kinderkens, liefde gemeente, mag ik u bidden. Geloof dan dat heil en troostrijk wordt. Mag ik u bidden. Ga toch niet langer in ongeloof aan deze dierbare Heer Jezus voorbij. Maar buig. En zie hem die je gekruisigd hebt. en smeek hem om genade, want dat is zijn liefste werk. Zondaren genade bewijzen. Amen. Eindigen met gebed. O grote koning, wat hebben wij te vragen? Wil zelf door uw lieve geest, die geest der genade en der gebeden, komen in al de harten van de gemeente. Sla niet een kind over, Heer. Ga niet aan een jongen voorbij. Vergeet niet een oude grijsaard. Maar dat ze allen mogen kennen, die geest der genade en der gebeden. Omdat die geest ze doet zien, Christus. Christus die ze verworpen hebben in ongeloof. Maar die Christus, die nou aan wederhorigen genade wil bewijzen. Dat is uw liefste werk. Daartoe bent u gekomen. Ik ben gekomen om te zoeken de verloren schapen van de gemeente van Urk. Wat is dat een eeuwig wonder, Heer. Dat u verloren schapen, weggelopen schapen, ongehoorzame schapen, nog trekken wil, nog brengen wil aan uw voeten. Doe dat vanavond, Heer. Wees ons nabij. Geef de zonde die ons ook in de prediking, in het luisteren hebben aangekleefd. Zegen toch dat woord. En dat het mogen horen, ook op Urk, zal ik uitstorten van de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen. Doe het, lieve koning, tot verheerlijking van uw naam. En tot zaligheid van zondaar. Om Jezus wil alleen. Amen. Meiden, gaan we van dat wonder zingen waarvan we ook mochten spreken uit Psalm 130. En daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden, hoor je het, gans Israël, eens vrij van ongerechtigheden, door die bloedfontein, Jezus Christus. En laat het aan u en jouw gebed mogen zijn. Zo doe wij ook vanavond aan mij. Zingen we met elkaar 130 en daarvan het vierde vers. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.